aan tafel.
Klonk bij ons vroeger wel eens een keertje zo aan tafel. Dan werd er door het huis geschreeuwd en dan moest iedereen uit zijn eigen kamer weer komen. En dan werd je geacht aan tafel te komen om samen te gaan eten. En aan tafel komen is heel gezellig. Gisterochtend zaten we met een heleboel mensen, 8 mensen aan tafel. En dat leverde hele mooie gesprekken op. En gisteravond waren we bij vrienden. En dan zit je aan tafel en je eet samen, je praat samen. Je beleeft heel veel samen. En bijna elke avond van de week horen we die kreet ook weer. Aan tafel. Tenminste, als je naar de wereld eruit doorkijkt. Dan begint het programma altijd met een gast die naast Matthijs van Nieuwkerk mag gaan zitten. En dan iets mag vertellen. En dat eindigt dan met aan tafel. En we gaan vandaag ook, 12 maart, aan tafel met Nehemia. Wie weet er nog wat er verleden week stond bij 5 maart? Wat was de ondertitel? Iets met, ja. Wie sprak er? Hans Siegelaar. En die vertelde het hele verhaal van Nehemia. Maar er stond, raakt het je nog? Hij vertelde de hele geschiedenis, het hele verslag van Nehemia. Eigenlijk wat er vandaag is uitgespeeld tot de bouw. En dat er uiteindelijk een heel mooi groot feest is. De 5 zondagen die we hebben rond dit thema behandelen eigenlijk die hele geschiedenis ook. En hij liet zien dat Nehemia iemand was die biddend handelde. Die keek naar zichzelf, die keek naar God en die keek naar de ander. Nehemia was iemand die goed kon organiseren. Die kon inspecteren. En die heel goed kon motiveren. En die 3 dingen die komen zometeen ook bij de 3 tafels waar we naar gaan kijken. Die eerste tafel, dat was die mooie eettafel. Waaraan Artaxerxes zat, de koning. En het is mooi uitgespeeld. Het was een mooie geschiedenis waarin Nehemia op een gegeven moment dan die vraag krijgt: waarom ben jij zo somber? En daar had hij natuurlijk goed over nagedacht. Want 4 maanden daarvoor, toen was zijn broer Hanani gekomen. Die had verteld over Jeruzalem. Dat de muren in puin lagen. En Nehemia hoefde zijn ogen maar dicht te doen en zag die hele stad voor zich. Hoe sterk en hoe groot die was geweest. En hij kon zich voorstellen dat als die muren er niet waren en je daaromheen loopt rond die stad, dat er niks meer was. Je kon zomaar naar binnen lopen daar. Er zaten geen poorten meer. Die waren verbrand. En de muren waren weggeslagen. 15 jaar geleden, voordat dit gebeurde, was er een groep teruggekeerd met Ezra. En die hadden de tempel weer neergebouwd. En als je ooit in Jeruzalem bent geweest, dan weet je dat dat een van de hoogste punten is. Dus je zag een tempel staan, maar omheen, rond die stad, geen muren. Kaal. Nehemia had erover nagedacht. En die wou graag wat gaan doen, want hij wist ook, die muren moeten weer worden hersteld. Wil het volk kunnen herstellen? Willen we ooit weer terugkeren? Willen we ons aan die regels van God houden? Dan moet er wat gebeuren. Hij had ervoor gebeden met God. Maar er moest meer gebeuren. Hij had er goed over nagedacht. En toen die vraag kwam van die koning, waarom ben je zo somber? Was hij eigenlijk heel goed voorbereid. Al in het gebed had hij gevraagd, Heer, vandaag, alsjeblieft, laat het vandaag al gebeuren dat we iets kunnen doen. En hij had 4 maanden moeten wachten. Misschien wel een les voor ons. Als we wat bidden en vragen, kan het soms een hele tijd duren voordat er iets gebeurt. Maar als die vraag dan komt, waarom ben je zo somber? Toen kon hij de zaak wel beantwoorden. Omdat de stad van mijn voorouders, zei hij. En hij bedoelde inderdaad Jeruzalem. De stad in Juda. Die eigenlijk niet mocht worden herbouwd, want dat was door de koning wel bepaald. Van, ze wouden geen machtige stad weer hebben. Ze wouden juist makkelijk die stad in kunnen komen. En toch geeft de koning nu toestemming. En wat nog meer, hij geeft eigenlijk alles mee. Hij zegt van, ik geef je een paspoort mee, dat je door de andere landen heen kunt komen. Ik geef je een leger mee, zodat je veilig naar jouw stad kan komen rijden. En ik geef je een creditcard mee, waarbij je hout kunt halen bij de houtvesterijen. En daarmee kunnen we dan de poort en het geheel weer op gaan bouwen. De tweede tafel. Ik mag even het volgende plaatje nog wel laten zien. Want daar tekent de koning. Nou, dat hebben we natuurlijk hier gezien. Dan gaan we naar de tekentafel. Wat gebeurde er met je Nehemia? Hij had er goed over nagedacht. Hanani had verteld hoe de stad eruit zag. En Hanani had hem uitgelegd welke poort en hoe dat eruit zag. En hij kende die stad heel goed. En hij had wat tekeningen gemaakt. Zo ligt die stad eruit. En zo ziet het eruit. En zo zijn de poorten. En wat hebben we dan nodig? En wie wonen waar? En hij kende een heleboel mensen uit Jeruzalem wel. Dus hij wist wel ongeveer wie waar woonde. En hij had een compleet plan gemaakt. Hij was bezig om... Hoe moeten we gaan bouwen? We zullen de oude stenen moeten gebouwen. Want we kunnen niet gaan bellen met een aannemer. Zo van, ach, wil je eventjes zoveel stenen komen leveren voor de muren? Dus de oude stenen moesten worden gebruikt. Ja, en voor de poorten, daar had hij goed over nagedacht, hebben we hout nodig. Dus dat moest nieuw worden gemaakt. En dan moesten die poorten goed op slot kunnen, zodat de vijand niet meer naar binnen kon gaan. En hij had ook nagedacht, hoe gaan we bouwen? Want er zijn geen aannemersbedrijven meer. De stad ligt in puin. We hebben iedereen nodig die er woont. Groot en klein. De priesters. De goudsmeden die er nog zijn. Iedereen moet meehelpen. Iedereen moet meedoen. En dan gaat hij onder begeleiding van die militairen op pad. En dan komt hij aan in Jeruzalem. En wat ziet hij daar? Neergehaalde muren. Kapot. Wat zal hij een verdriet hebben gehad als je je stad zo terugvindt waar je altijd hebt gewoond en die zo in puin ligt. Verschrikkelijk. Alleen de tempel stond nog overeind. Moet ook een raar gezicht zijn geweest. Misschien voor de groter. Soms kan het soms zijn dat die tempel nog wel in je leven er is. Maar om je daaromheen de veiligheid van Gods regels er niet meer is. Dat je kwetsbaar bent en eigenlijk zomaar kan worden aangevallen door anderen. Het kan ook in een gemeente gebeuren. Dat er nog wel een tempel staat, maar dat je kwetsbaar bent. Dan moet je bouwen. Gaat hij dan meteen naar de priesters toe en de leiders en naar de belangrijke mensen van de stad om te zeggen van, mensen, hier ben ik. Ik heb een brief van de koning meegekregen dat we mogen gaan bouwen. Kijk, en ik heb hout meegenomen, we kunnen alles gaan organiseren. En nu moeten jullie maar eens even aan de slag gaan. Nee. Hij komt aan, hij gaat bij zijn broer waarschijnlijk logeren, Hanani. En samen met zijn broer of met anderen trekt hij 's nachts langs de poorten. Want hij wil controleren of de plannen en de ideeën die hij heeft gehad, of die nog wel kloppen. Waar moet er veel worden gebouwd en waar minder? En in die 3 nachten waar hij daarmee bezig is, maakt hij nieuwe plannetjes erbij en ziet hij hoeveel er moeten zijn geweest. Hans Siegelij vertelde, 42 plekken, 42 groepen mensen waren aan de slag, zouden aan de slag moeten. En hij heeft het bedacht. Hoeveel meter moet iedereen eigenlijk doen? En waar zou iedereen het beste kunnen gaan werken? En we hebben iedereen nodig. De leiders, de priesters, maar ook de gezinnen. Soms heel dichtbij, daar waar ze woonden. Help daar maar mee. Misschien een heel klein beetje maar. Maar we hebben iedereen nodig als je wil gaan bouwen. Iedereen. Ook als Berea bouwt. Waarom was het zo belangrijk dat Jeruzalem werd herbouwd? Het was de stad van God. De stad waar God wou wonen en wilde wonen. Waar die zichtbaar was, in de tempel. De plek waar God zijn volk wou ontmoeten. Zeg maar, de kerk. En die plek was in het slop geraakt. Het was een plek geworden waar iedere vijand makkelijk naar binnen zou kunnen komen. En de bewoners, ja, misschien waren ze wel blij dat die tempel er stond. Maar elke poging die ze hadden gedaan om iets te herstellen, werd meteen door de volken die er omheen lagen, weer teniet gedaan. Misschien waren ze wel moedeloos geworden. Beetje lauw. Wat laffig. En ze moesten weer aan de slag. Nehemia voelde dat duidelijk aan. Hij voelde dat niet alleen de naam van een volk op het spel stond, maar ook de naam van de God van dat volk. Naar de vergadertafel. Nehemia, als hij de inspectie heeft gedaan, en hij heeft geïnspecteerd, en hij heeft al georganiseerd, dan komt nu misschien wel het allerlastigste. Want hij moet ze zien te motiveren. Hoe krijg je een hele stad aan het werk? De mensen die bang zijn, die eigenlijk niet durven, hoe krijg je ze zover dat ze toch aan de slag gaan? En hij roept een hele groep mensen bij elkaar aan de vergadertafel. En hij legt ze uit wat zijn plan is. Hij legt ze op tafel neer en zegt, kijk, als we allemaal een klein stukje doen, als de hoge priesters en de priesters hier gaan bouwen en de levieten daar gaan bouwen, ja, en misschien de mensen die ook weer hele fijne handjes hebben van de goudsmeden, ook misschien een klein stukje te doen. En als jullie hier willen bouwen, hier, vlak bij je eigen huis, met de kinderen erbij. En wat we dan moeten doen is, we moeten ook zorgen dat het veilig blijft. Dus we hebben ook een aantal soldaten nodig. We moeten eigenlijk bouwen met de wapens naast ons. Misschien soms met één hand. Maar als we het met z'n allen doen, en niet een paar. Bidden is belangrijk, want zo begon het. Dat wist Nehemia ook. Daardoor kwamen de plannen goed naar voren toe. Maar als je alleen maar bidt voor iets en dan maar afwacht. Heer, we bidden u dat het kinderwerk bezig wordt. We bidden u voor het jongerenwerk. We bidden u voor. En als er geen mensen opstaan die gaan bouwen en helpen bouwen. Heer, we bidden u voor de Albanese in Griekenland. Wat doen we om daar ook te helpen bouwen? Wat geven we? Geven we allemaal iets? Iets kleins? Zelfs als we hele fijne handjes hebben. Of als we nog klein zijn. Of als we misschien andere taken hebben te doen. Dat we een leviet of een priester zijn. Willen we allemaal meehelpen en meer bouwen. Mag je plannen maken in je leven? Jazeker. Breng het bij God. Vraag het aan hem. Als God het wilt. Deo volente. Mag je als kerk organiseren. Plannen maken. Mag je nadenken hoe het beter zou gaan of anders zou moeten naar de toekomst toe? Jazeker. Nehemia liet het al zien. Er is geen tegenstelling tussen het bidden en vragen wat Gods plannen zijn en ook zelf verantwoordelijkheid nemen. Aan de slag gaan. Concreet aan het werk. Want God wil juist werken door mensenhanden heen. Zijn werk op aarde kan op die manier worden gedaan. Afgelopen woensdag waren we hier ook. Ongeveer 70 personen. En we hebben gehoord van de oudsten en de taakveldleiders dat er moet worden gebouwd. De plannen werden neergelegd. En we hoorden van de oudsten dat ze er goed over hadden nagedacht. Dat ze bij elkaar waren geweest, dat ze ervoor hadden gebeden. En dat er nu ideeën lagen. Ze hadden gekeken, geïnspecteerd wat de sterke punten waren. En misschien de punten waar we een volgende stap kunnen zetten. Of een nieuwe stap kunnen zetten. En nu werden we aan de vergadertafel geroepen. 7 tafels waren er. En er werden vragen gesteld. Hoe we dachten over de plannen. En we konden aangeven als levieten. Of als gezinnen. Of als mensen met een bepaald talent. Hoe we daarover dachten. En het is nog niet uitvergaderd. Dat zal de komende tijd nog wel gebeuren. En sluit aan en doe mee. En praat mee. Wat zijn de sterke punten van Berea? En waar zouden we wat kunnen veranderen? Hoe zouden we ons kinderwerk en ons jeugdwerk wat dichter bij elkaar kunnen brengen? Hoe kunnen we misschien op een nieuwe manier met missie en met zending omgaan? Als er hier in de directe omgeving zoveel te doen is. En wat zou huisvesting daarin kunnen betekenen? En hoe kunnen we ook de bestaande werkzaamheden van de taakvelden versterken en misschien net iets anders weer gaan invullen? Bouwen. Samen bouwen. Of zoals Nehemia dat samenvat in dat ene vers, in die ene belijdenis. In Nehemia staat dat. De God van de hemel, hij zal het ons doen lukken. En wij, zijn knechten, zullen ons gereed maken en bouwen. Is dat een uitgangspunt in jou, in ons leven? Voor de opbouw van je eigen leven weer, of de opbouw ook van de gemeente? Wil je je laten gebruiken voor Gods werk op aarde? Door je gaven in te zetten? Door je verantwoordelijkheid te nemen? Door biddend te werken en werkend te bidden? Aan tafel.